Vrienden, vanavond zullen we dus eens met elkaar spreken over de weg van de geloofsgenezing. Misschien doe ik het dus een beetje anders dan het misschien verwacht zou worden, dat ik vanuit de Bijbel zonder meer ga bewijzen dat de genezing van het geloof daar is. Ik doe dat ook wel, maar ik wil dat toch vanavond eens op een heel andere manier doen. Ik wou vanavond eens langs de weg, langs de vraag, met u gaan, waarom genezen de mensen, de kinderen Gods, niet allemaal. Wij hebben sinds deze inzichten over de genezing door het geloof ons deel zijn geworden of aan het worden zijn, hebben we heel wat mensen zien genezen worden. We hebben ook een heleboel mensen niet tot genezing zien komen. En dat is dus een bron van vragen die dan voor je opkomt. En dan komt er dus een heel vragenarsenaal op je af, als de ene wel tot genezing komt, instantelijk, wat we hier dus zoveel meemaken, glorie voor Jezus, ook genezingen waarvan je dus een begin van herstel al direct merkt, en later merk je de latere totale genezing, en dan hoor je dat van de mensen, en er zijn er ook die komen niet tot genezing. Niet alleen op Beukenstein niet, maar ook in de gemeente niet. Of in de gebedskring waar ze toe behoren niet. Ik zou dus nu die vraag met u langs de Bijbelse gegevens eens willen benaderen. Want ik geloof dat we daar een antwoord in zullen vinden. Ik heb daar eens een studie over gemaakt. Ik heb 5 kwartier om dit met u te bespreken. We zullen het dus een beetje compact doen. Want u krijgt eigenlijk stof voor 2 avonden. Maar u ziet er allemaal zo fit uit. Dat ik waag het erop om tot 9 uur met u deze stof door te nemen. We slaan op Exodus 15. Daar beginnen we mee. Exodus, tweede Bijbelboek, hoofdstuk 15. En we gaan eerst eens kijken vanuit het Nieuwe Testament, vanuit het Oude Testament, wat God hier met de genezing ons meent. De weg van de goddelijke genezing. Exodus 15, en dan wil ik een klein stukje lezen vanaf vers 22. Toen liet Mozes de Israëlieten opbreken van de Schelfzee. En zij gingen naar de woestijn Sur. 3 dagreizen trokken ze door de woestijn zonder water te vinden. En zij kwamen in Mara, maar ze konden het water van Mara niet drinken omdat het bitter was. Daarom noemde men die plaats Mara. Mara betekent bitterheid, hè? Toen morde het volk tegen Mozes en zei, wat moeten wij drinken? En hij riep luider tot de Heer en de Heer wees hem een stuk hout. En hij wierp het in het water en toen werd het water zoet. Daar gaf hij hun inzettingen en verordeningen en daar stelde hij hen op de proef. Terwijl de Heer zeide, indien gij aandachtig luistert naar de stem van den Heer uw God en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, dan zal ik u geen enkele van de kwalen opleggen die ik de Egyptenaar opgelegd heb, want ik, de Heer, ben uw heelmeester. Daarna kwamen zij in Elim en daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen en zij legden zich daar aan het water. Tot zover. Wij kennen geloof ik allemaal wel de tekst, ik de Heere ben uw heelmeester. En ik denk sinds de tijd van Osborne, 1958, hangt die tekst nog in vele huizen met een blauw fond en mooie witte gekalligrafeerde letters. Ik heb ze ook wel gezien in donkerrood, wat ook wel mooi is. Maar wat minder mooi is, dat is namelijk dat dit niet waar is. Ik heb u nu net gelezen dat die tekst uit Exodus 15, 26. Waar staat, ik de Heer ben uw heelmeester, maar die staat aan het eind van de tekst. Dat is de laatste regel. En de regel begint met indien. Indien gij, puntje, 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 dan. Ik heb al meer gezegd, als iemand nog ooit die tekst eens wilt uitgeven, het is een prachttekst. Hij is positief en het is waar. Maar dan moet hij goed staan. Dan moet hij dus staan, ik de Heere ben uw heelmeester, komma, indien, puntje, puntje, puntje. Ik dacht dat dat beter was. Bovendien krijg je dan meteen de vraag, wat betekent dit? Want het is een voorwaardelijk gezegde. Hè? Een geconditioneerde uitspraak, om het zomaar eens te stellen. Hij is gebonden aan een conditie. Dus zonder meer, ik de Heer ben uw heelmeester, dat zweeft in de lucht. En wij moeten dat dus brengen op de bodem waar het hoort. Namelijk aan de voorwaarden waar God het verbindt. En we gaan dat eens even bekijken. De Heer stelde hen daar op de proef, dat wil zeggen ze kregen een examen. En dan staat daar allereerst, indien gij aandachtig luistert naar de stem van den Heer uw God. Dat is dus de vraag, waarom genezen niet allen, de kinderen God, die de weg des geloofs afgaan voor genezing. En dan komen we meteen, indien gij aandachtig luistert naar de stem van den Heer uw God. Ik heb u dit weekend al gezegd dat de stille tijd in de ochtend de meest vitale zaak is voor elke dag. Het betreft je keus, het betreft je richting die je kiest en de beslissing richting. Een goed begin is halve werk, dat weet de vijand ook. En ik ben van mening dat je kunt beter een geestelijk ontbijt nemen dan een stoffelijk ontbijt. Dat bordje brintaaf, dat beschuitje, dat komt toch wel. Niet waar, ons lichaam komt niks tekort. Maar wij moeten eerst wat gaan bekijken dat ons geestelijk lichaam niks tekort komt. En wat dat betreft heeft dit al jaren aan een hongeroedeem geleden. En het resultaat is er dan ook naar. We zitten nog steeds met puinhopen van eeuwen, maar we zitten ook met puinhopen van een geestelijk leven in ons midden. Van mensen die dus korte of langere tijd op de volle evangelieweg staan en die nog steeds uiterst slordig met Jezus leven. Die wel naar samenkomsten gaan en bijeenkomsten bijwonen, maar toch ergens niet 100% hun hart aan den Heer geven. Ik bedoel in het dagelijks leven. Ik ben van mening, broeders en zusters, dat het evangelie van Jezus Christus bedoeld is voor elke seconde van alle dagen. We hebben nu een christendom achter de rug. Dat was een zondag christendom, zoals we dat dan wel eens horen. Dat is zondagmorgen. Als je thuis komt, doe je jasje uit en dan ga je weer rustig verder tot de volgende week. Dit is een verschrikkelijke zaak. Dit is alleen maar een tekening van een doodzieke patiënt. Maar een gezond geestelijk kind, dat springt, dat speelt, dat handelt en dat eet. En drinkt. En ik geloof als wij dus voor ons geestelijk lichaam eens wat zorg gaan dragen op de wijze, als wij voor het natuurlijke lichaam zorg dragen, dan zullen wij gauw een heel ander geestelijk beeld gaan vertonen. Onze verhouding met onze heiland wordt veel intiemer. Veel persoonlijker. Veel stringenter en ook veel dieper. En de consequenties kunnen niet uitblijven en je leven gaat veranderen. Je denken verandert. Je wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. Zegt Paulus tot tweemaal toe. In Rome, de brief aan Rome en de brief aan Efeze. Je wordt hervormd, dat wil zeggen omgevormd. Totaal getransformeerd door de vernieuwing van je denken. Alleen de vernieuwing van je denken al dat je weet dat je bent de koning. Dat je hoort bij de koninklijke familie. Dat God zomaar geen verre God is, maar de meest intieme vader die in de hele schepping maar rond kan lopen. Want met je eigen vader en moeder kon je intiem zijn, maar je kunt veel intiemer zijn met God. Omdat die je door en door kent. En als mens kun je voor elkaar wel eens wat verbergen. Je begrijpt niet altijd de motieven van iemands woorden of gedachten of handelingen. God wel. God ziet een gedachte al geboren worden. En dat is zo ontzettend belangrijk dat je met hem dus een verhouding hebt van vader-kind. Familie. En het idee alleen al dat je familie bent. Als je 's morgens wakker wordt en je hebt je eerste twee geeuwen achter je of buiten je hand om uitgeblazen. Dan ga je overeind komen en je kunt zeggen goedemorgen koning. Of niet? Dat is al een heel andere gedachte van, ha, kom weer een dag. Weet je wel? Ik heb geen zin, ik wil gewoon lekker door kan blijven slapen. Dat kan best een keer gebeuren. Dat betekent dus dat als je discipline hebt, dat je dus de andere avond een uurtje eerder naar bed gaat. Maar geestelijk moet het dus zo worden dat wij ons gaan realiseren wie we zijn. Dat daar een engelenwacht om ons bed staat, die ons dienen op gezag van God. We hebben daar al aandacht aan geschonken. En dat wij werkelijk zijn van koninklijke bloeden in geestelijke zin. Dat wij bovendien heilige priesters zijn. Die een heilige eeuwige God, de enige God mogen dienen. Die door hem persoonlijk zijn aangesteld. Want je bent bij God nooit de priester of je krijgt privé aanstelling thuis. Met de bekwaamheid om het te kunnen doen ook. Dat is een heel aparte positie waarin we verkeren. Als we zo gaan leven, dan krijgen we een hersenspoeling. Maar dat wordt de vernieuwing van je denken. En doordat je nieuw gaat denken, word je omgevormd. Dat is een proces. Kunt u het voorstellen? Of niet? Dit is toch voor te stellen dat als wij bijbels denken, als wij die woorden van de Heer waar houden,
voor waar houden, dat is geloven, hè? En je eigent je ze toe en je zegt, en dat ben ik. God zij gedankt die mij ten alle tijde in Christus doet zegevieren, dan vertik ik het om te vallen. In steeds met diezelfde zonde met mijn ogen, of met mijn hart, of met mijn tong, of met mijn oren naar bepaalde dingen te luisteren. En gevoelig te zijn voor altijd maar liefdeloze babbeltjes en kritiek. En dergelijke negatieve vleeselijke zaken en partijschappen. Dan weiger ik, want dan zeg ik nee in mijn hart. Waarom? Omdat ik geloof in de kracht van het positief denken. Niet zoals Norman Vincent Peale dat schrijft in zijn boekje. Al staan er wel aardige dingen. Maar ik bedoel door de Heilige Geest geleid. Ik laat mij dus door de Heilige Geest leiden. Hand in hand met de Heilige Geest. En hij zegt, we hebben dat vanmorgen in de persoon van de Heilige Geest gezien. Hij zegt, hij leidt. Hij inspireert. Hij leert. Hij is de gids. Hij geeft kracht. Hij geeft gaven. Hij doet de vrucht groeien. En het is al allemaal om mij te doen. En dan vraag je toch, wat een belangrijk persoontje ben ik dan toch? Want er staan er nog twee van de drie staan elke dag voor mij te spreken. En te bidden en te pleiten en te verzuchten. Dat eindelijk Sjaak Rozen toch maar weer helemaal de groei doormaken mag die er wezen moet. En de Heilige Geest die werkt en duwt, liefdevol, dringt hij en trekt. En de Heer Jezus die doet dit, moet even nagaan. En dat is allemaal om u en om mij. Nou dan voel je toch, dan word je toch omgevormd. En in die positie ga je luisteren en leren luisteren. Luisteren is een van de moeilijkste dingen die er is. En dan zegt de Bijbel, nou moet je naar mij intensief luisteren. Nu zegt God, luister nu eens naar mij. Niet om mijn nood aan je te klagen en mijn eenzaamheid uit te leggen. Maar ik heb zulke heerlijke dingen aan je te vertellen. Hoe vaak hoor ik niet, zoek mijn aangezicht in de stilte. Hoe vaak zeggen de profetieën niet, kom voor mijn aangezicht. Want in de stilte zal ik u mijn wil openbaren. Ja, ik zal mijn weg aan u tonen. En zo gij gehoorzaam zijt. En dan komt daar een woord en een aanwijzing. Maar het is altijd weer indien. Het is altijd indien. Altijd in de profetieën, indien dan. En dus het luisteren is een voorwaarde. En dat moet je beginnen met Bijbel te lezen. Je kunt op verschillende manieren luisteren. Bijbel lezen. Dat is uiteraard al dat je je hart openstelt via hetgeen wat je concreet ziet voor ogen. Bijbel lezen, daarnaast lectuur, die je leven vervullen. Als we denken aan een boekje van David Wilkerson, als we denken aan die lectuur die daar ligt. Ik heb daar boekje aanbevolen van op Bewogenheid voor Zielen van Oswald Smith. We gaan van de week de doopboekje bekijken van Broeder van der Brink. Bijbel lezen. De lectuur lezen, een goed tijdschrift als Kracht van Omhoog, elke 14 dagen, wat kan dat voeden? Maar wat hoor je vaak de stem van de Heer? In de gemeente de samenkomst meemaken, een boodschap beluisteren, wat hoor je vaak de stem van de Heer? Een profetie in de gemeente, wat hoor je de stem van de Heer? Een gezicht of een visioen, wat hoor je de stem van de Heer? En tenslotte ook in je eigen hart, door je geweten en door de stem van de Heilige Geest, wat hoor je de stem van de Heer? En dan staat erbij aandachtig. Luisteren. Adema van Scheltema heeft dat gedichtje waarvan het eerste couplet is. Minder stilte in uw wezen. Minder stilte die bezielt. Zij die alle stilte vrezen hebben nooit hun hart gelezen. Hebben nooit geknield. Stilte. Een ogenblikje stilte. In een wereld vol lawaai. Waarom genezen niet allen? Omdat ze niet luisteren. Omdat ze niet luisteren. Luister met je oor en luister met de oor van je hart. De tweede is en doet wat recht is in zijn ogen. Dit is als punt 2 ook een zeer belangrijk punt. Jezus zegt later, we hebben nu over het Oude Testament, maar als Jezus later, we lezen dat in het Nieuwe Testament, spreekt, dan zegt hij op een ogenblik niet die roepen, Heere, Heere, hè, maar wie doen de wil des Heren. Dat betekent dus gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid in de dingen waarvan je weet dat God je aanspreekt. Dus luisteren, dat betekent iets horen. Is er wat te horen? Ja, je krijgt instructies. Je krijgt een vermaning. Je krijgt een bemoediging. Je krijgt een vertroosting. Heb je dat vaak nodig? Als je nou maar geluisterd had, dan een troost gekregen. Je krijgt niet altijd op je baardje van de Heer. Je wordt niet altijd op je vingers getikt door de Heer. Nee, je gaat soms ellendig naar bed en als je nou zo een ogenblikje 5 of 10 minuten zou wachten zonder om te luisteren, dan is dat soms al de zachte zalfolie van de Heilige Geest. En de vrede Gods vervult je hart. Troost. Hij is een vertrooster. Dus ook luisteren. En aanwijzingen geven en instructies ontvangen en dan punt 2 en doen. Wat recht is in zijn ogen? Nou, je hebt zitten luisteren, dus je kunt weten wat recht is in zijn ogen. Niet de ogen van anderen, niet in mijn ogen, in zijn ogen. En dat recht van hem kan wel eens anders zijn dan mijn recht. En dus ben ik ergens in het onrecht, als u me kunt volgen. Wat recht is in zijn ogen, dat is ontzettend belangrijk. Die korte tijd dat wij op aarde leven, gaat het erom dat ik de wil van God ontdek en me er volkomen in verlies. Ik werp mij in die heilstroom neer. We hebben het vanmiddag gezongen. Dat betekent, ik onderwerp mij volkomen aan de wil van God. Ja, het gaat er scherp aan toe deze week, broeders en zusters, maar het evangelie is zo. En de Bijbel zegt, het is een tweesnijdend zwaard en we halen het weer van onder de stof en we doen de fluwelen en lieve dingetjes die de mensen eraan vastgemaakt hebben eraf en er komt een vlijmscherp zwaard tevoorschijn dat van eenscheid, overlegging en gedachten, menselijke opvatting en traditie en godsgedachten. En daarom zal in deze tijd de enorme vijandschappen gaan groeien, die in de eindtijd zullen uitlopen tot moordpartijen wat de eerste gemeente hebben gehad. Broeders onder elkander zullen elkander aanbrengen. Vaders de kinderen en kinders de vaders en moeders. Daarom, ik ben niet gekomen om vrede te brengen met zwaard. Heus hoor. Dit is geen lief evangelie, want daar moeten we echt van af. Kerkelijke mensen, velen die hier geweest zijn, die zeggen, ik heb niet geweten dat het evangelie zo hard was. Ik zeg, het is vol liefde en het is keihard. En dat heb ik van de week al gezegd, mijn liefde is zo hard, ik kan naast mijn vrouw geen andere dulden. Zij duldt geen andere man en ik duld geen andere vrouw in mijn leven en ik duld geen andere man. Zo hard is mijn liefde. Begrijp je wel? En Gods liefde is zo hard, hij duldt niets anders dan zijn wil. Is dat duidelijk? En zijn wil, wie doet wat recht is in zijn ogen en wat is recht, dat kunnen wij zien in Gods woord. God heeft zich duidelijk geopenbaard, we hebben nooit een verontschuldiging. Hoogstens, ik heb niet gewild. Maar als wij willen en we gaan gehoorzaam de weg, dan komt dit goed, gehoorzaamheid. Waarom genezen niet allen? Omdat ze niet in alle delen gehoorzaamheid betrachten. En we moeten goed weten dat wij hebben ons leven aan de Heere gewijd. Punt 3. En zijn oor en uw oor neigt tot zijn geboden. Uw oor neigt tot zijn geboden. Dat is het derde regeltje van deze tekst. Kijk, hier spreekt, ik zou haast zeggen, een heel andere timbre uit. Celle tonk, die felle muziek. Hè? Om met een bekend Engelsman te spreken. Hier komt er een andere modulatie in. Als u dat woord verstaat. Hier gaat het en uw oor neigt. Kijk, hier komt iets van de liefde. Hier spreekt de liefde een woord. Je oor neigen. Nu ben je afgestemd op de ander met het hart. Want hier is het oor van het hart. Mijn zoon, geef mij uw hart. God spreekt altijd over het hart. Het hart is het beeld van het centrale punt van je leven, waar je geest is. Ja? God zoekt ons hart. Onze geest, om er samen één mee te zijn. En hij wil dat ons oor zich neigt. Dat betekent in je dagelijks leven dat je erop uit bent om te zeggen, wat zou de Heer nu willen dat ik zeg of doe? Kijk, dan is je hart aan het neigen. Dan luister je dus, niet alleen zomaar eens een keer thuis in je stille tijd, nee, je begint 's ochtends te luisteren en je gaat de hele dag in de luisterende houding door. Als God zijn intrek neemt, dan betekent dit dat je elk ogenblik naar hem kunt luisteren. Als hij spreekt en de zaak staat dus open, nou dan hoor je het. Vind je niet machtig dat beeld? En je oor neigt. Dat wil zeggen, je verlangt eigenlijk iets om te horen. Niet zoiets van, ik hoop dat het eerste uur niks zegt. Maar als je nou veel van elkaar, als je nou veel van elkaar houdt. Hè? En je loopt daar een paar uur te wandelen en er zegt niemand iets. Stommetje spelen, dit is, u verstaat hoop ik wel een beetje een grapje, maar dit doe je nooit. Als je veel van elkaar houdt, dan ben je blij dat je elkaar hoort. Niet alleen in je tijd dat je verliefd bent, maar als het goed is ook in je huwelijk. Je wilt elkaar horen, want liefde neigt. Klopt dat? Liefde neigt. En nu zegt God, en wie zijn hart, wie zijn oor, hè, en uw oor neigt. Nou wat? Nou, je oor neigen naar zijn opdrachten, geboden. Goed, en we hebben in het Nieuwe Testament, we zullen straks wel zien, bij punt 4, dus een aantal aanwijzingen van hem gekregen. We staan maar niet meer onder de wet, er is maar één wet. God boven alles en je naast als jezelf. Van deze wet hangt de ganse wet hoor. De rest kun je rustig opzij gooien. Want dat is een afgedane zaak. Daar hangt nou heel de wet en de profeten op. Niet waar? Daar is die in opgelost. Maar. Oor negen. Kijk, in Spreuken staat er een tekst. Daar staat wie zijn oor toesluit. Afwendt. Van het horen naar de wil van God. Diens gebed is God zelfs. Een gruwel. Dus je kunt je oor neigen, je kunt hem afwenden. Dat staat in Spreuken 28 vers 9. Daar kunt u die tekst vinden. Spreuken 28 vers 9. Wie zijn oor afwendt van het horen der wet. Hè? Dus nu naar de wil van God. Diens gebed is God zelfs een gruwel. Nou vraag ik me dus af, als wij weten dat we dingen moeten doen of laten, in opdracht van de Heer, we hebben geluisterd, maar we doen het toch niet. We doen niet helemaal wat recht is in zijn ogen. Dat hangt allemaal harmonisch aan elkaar. Dan is het vanzelfsprekend. Dan luister ik dus niet. Ik wend mijn oor af. Mag ik u eens vragen. En hoe is dan mijn gebed? Voeg op. Ja, maar begrijpt u nu. Dan is het niet alleen meer een kwestie van genezen. Maar het is een kwestie van je hele geestelijke constellatie. Van je hele positie. Want het ene hangt toch verband met het andere. U ziet dat het hier gaat er scherp aan toe. Het gaat er zo scherp aan toe dat in alle liefde spreekt God hier precies uit wat de conditie is. En God gaat van die conditie niet af. In dit opzicht kan ik u zeggen, in het Oude en Nieuw Testament, wat dat betreft is God hetzelfde. Hij is de liefdevolle God en hij wil ons heel maken. Het heil brengen, dat wil zeggen heel maken, restaureren. Dat doet hij in Jezus Christus. Want Jezus is de afdruk van zijn wezen. De afstraling van zijn heerlijkheid. Dat is punt 3. God zoekt ons hart. Hebt u deze dagen uw ganse hart al doorzocht? Is het voor u al een punt dat u zegt, in elk deel van mijn hart mag Jezus koning zijn? Want dit is wel een belangrijk, want het gaat er niet alleen over dat u geneest als u ziek bent, maar dat u anderen geneest als anderen ziek zijn. Dan moet u ook aan deze voorwaarden voldoen. Want als ik zeg, waarom genezen niet allen, dan kan het wel eens zijn omdat wij niet goed staan. Maar daar kom ik dadelijk nog op terug. Punt 4. En al zijn inzettingen onderhoudt. Al zijn inzettingen onderhoudt. Nu, daar kunnen we nog wel het een en ander van zeggen. Dus al zijn inzettingen, niet de kerkelijke, niet de groepsinzettingen, niet de traditie en de leer der kerk der eeuwen, maar dat is zijn wil in het Nieuwe Testament geopenbaard. Waterdoop. Wie niet in water gedoopt is, is een onvolwaardig christen. Wie niet in de geest gedoopt is en in tongen spreekt, is nog een onvolwaardig christen. Daar bedoel ik dit mee. Is ongeschikt om deel te gaan nemen en te groeien aan de taak die we moeten verrichten. Ik zal het nog een keer zeggen. Wie niet in water gedoopt is, of in de geest gedoopt en tongen spreekt, dat is dus het eerste wat je gaat doen. Als je geboren wordt, dan ga je spreken, niet waar. Dus in tongen spreekt, wie niet gewater en wie niet geest gedoopt is, of een of andere, is onvolwaardig. Dat betekent ontoereikend en daarom gevaarlijk om deel te nemen aan de taak die God ons heeft opgedragen. Namelijk in de voetstappen van Jezus te wandelen. Dat is een levensgevaarlijke zaak. Ik werd straks nog opgebeld door een zusje, verpleegster, en ze had een paar dagen vrij of ze de opbouw ik mocht meemaken. Ik zeg nee. Nee, je bent een poosje geleden bij mijn vrouw geweest en je hebt een gesprek gehad. En je was zo koppig. En er was kop nog staart te krijgen aan je verhaal. Je bent verward door en door. En dan doe je dit, dan doe je dat. Dan deugt vol evangelie niet. Dan ga je weer naar je gereformeerde kerk. Dan ga je weer naar die groep. Dan zit je weer bij de Maranatha. Je holt van hot naar her. Dus kop nog staart aan te vinden. Denk je dat je zo de Heer kan dienen? Ik zeg, je moet oppassen, anders zul je dadelijk je zaligheid nog verliezen. Je steekt geen vinger uit om strijd te leveren. Als ze maar ergens komt en ze wil inlichtingen en hulp vinden. En ze willen ze helpen. Ze willen ze helpen. En ze krijgen een correctie of een aanduiding die ze niet zint. Loopt ze weer weg. Begrijpt u? Er staat al zijn inzettingen onderhoud. Waterdoop, geestesdoop. Nou, wat zijn we nog meer? Zieken genezen. U moet zieken genezen. Dat zit in het evangelie verkondigen, begrepen? Want dat betekent het heel maken. Weer in verhouding terugbrengen met de Vader door wedergeboorte. Ze moeten gered worden. Dus wij mogen ze naar het licht brengen. Wij zijn een lichtdraad. Hij zet het licht ter wereld en het zout ter aarde. Niet waar? We moeten de mensen ook in het lichaam kunnen genezen. Daar moeten we ook naartoe. Het gaat er niet om als ik ziek ben dat ik genezing nodig heb. Nee, als iemand in onze kring ziek is, dat moet ons steken. Laat er maar een halve gebonden of bezetene komen. Die wel wil en niet kan. En waarvan de nood zo hoog is dat je hem net met elkaar nog niet helemaal aan kunt. Nou, dan word je gedwongen om op je tenen te gaan staan en door te oefenen. Net zolang dat je wel kracht hebt. Of niet? Ja, dat is het hoor. Met elkaar heb je een bepaalde kracht. Nou, en als die te min is voor een bepaald geval in je gemeente, dan zul je met elkaar moeten gaan uitstrekken naar groei en overgave en toewijding veel groter en dieper, waardoor je offers gaat brengen. Ja, dat leer je niet. Nou, dat zul je dan ook moeten leren. Zodat je volkomen voor de bijl gaat, 100%. En dan ga je eraan en dan kan de Heer in een geest die volkomen zachtmoedig en nederig is en gewijd, toegewijd aan de zaak van de Heer, daar kan de Heer dingen in doen waardoor straks die persoon geneest. Dat is machtig. Want we zijn met elkaar nog niet zoveel mans. We zijn nog weg. Een opdracht is, heb elkander van harte en bestendig lief. Nou, waarom genezen niet allen? Nogmaals, omdat ze niet alle inzettingen onderhouden. Die de Heer in het Nieuwe Testament geeft. Ze zijn niet in water gedoopt, maar ze willen wel genezen. Heb elkander van harte en bestendig lief. Waarom genezen niet allen? Omdat er haat is. Tweedracht. Omdat er geen liefde is, maar liefdeloosheid. Geen vrede, maar onrust. Omdat er kritiek is. Omdat ze vaak in hun hart, zelfs op gezalfde mensen die door God kennelijk zijn gezalfd, alsmaar kritiek blijven uitoefenen, al was het alleen maar in gedachten. Dus daardoor God corrigeren. Want God heeft ze gezalfd. En zij zitten die personen maar te corrigeren. Ik bedoel echt niet mensen die over mij heen, maar ik bedoel het algemeen. En die mensen ben je in hun gedachten. Ik ben het niet met hem eens, ik ben het niet met hem eens. En die doet te weinig dit en die doet te veel dat. En maar kritiseren. En God zegent die mannen en er worden veel grote werken gedaan. Bij de ene zus, bij de andere zo. En maar kritiek blijven oefenen. Ja, ik kan u wel vertellen. Kijk uit wat je denkt hoor, want bij God is geen één gedachte tolvrij. Weet goed wat je denkt. Die gedachte van heb elkander van hart en bestendig lief, die vindt u in 1 Petrus 1, vers 22b. 1 Petrus 1, vers 22b. Om nog een enkele te noemen. Anderen niet vergeven. Een zeer veel voorkomend manco. In harten van kinderen Gods, die met Jezus leven, die meedoen in het werk, zelfs wel meedoen met ziekenhandel opleggen, en toch anderen iets niet vergeven. En intussen de Heer om vergeving vragen. Weet je wat de Bijbel zegt? En als je bidt, vergeet wat je tegen elkander hebt, opdat ook de Vader in de hemel uw zonde vergeven. En indien gij anderen de zonde niet vergeeft, zo zal ook de Vader in de hemel u de zonde niet vergeven. Dat is hard. En als dit waar is, laat het eens facultatief zeggen. Als dit waar is, hoeveel gebeden kunnen dan onmogelijk verhoord worden? Omdat wij niet iemand iets vergeven. Wij hebben het recht niet om iemand iets niet te vergeven. Al komt die 70 × 7 keer. Wij hebben niet het recht om iemand iets niet te vergeven. We kunnen het hem kwalijk nemen en zeggen, Heer, u ziet het probleem, maar hij is kind van u. Of in elk geval, ik laat dit los, want ik mag geen toestand in mijn hart hebben waarin ik niet vergeef. Heb ik dat toch? Vriend, vriendin, je staat in de duisternis en je bent ongeschikt voor de genezing voor jezelf en ook voor een ander. Dat is het lichaam. Je bent ongeschikt voor geestelijke opbouw, voor jezelf en ook ongeschikt voor een ander. Voor jezelf bedoel ik dan dat je op dat moment niet in de geschikte toestand bent om anderen te kunnen helpen. Dan ben je een hypocriet, een fariseer. Dan ben je dus een man die zegt, waarvan Jezus zegt, doe wel naar zijn woorden, maar niet naar zijn werken. Huh? Ze leggen de mensen allemaal geboden, maar ze raken zelf maar geen vinger om. Dat is de toestand van de fariseer, dat wil zeggen, de huichelaar. Huichelaar, dat was ook de kentekenende uitdrukking, de tekende uitdrukking voor die mensen die met de woorden van God onder zijn arm liepen en met geen woord, met zelf niks deden. vroomheid waren. En nou, de dag van vandaag lopen ze ook bij Bosse rond, vergist u niet. En wij moeten ook oppassen. Hoeveel wrok is er misschien tegenover iemand in uw hart? Ik kan u garanderen, het is de kurk op de fles. Je kunt in de zeeën van God kan staan, er komt geen druppeltje binnen. Want er zit een prop van wrok in de hals van de fles van je leven. Haat. Er zijn mensen die haten elkaar, zelfs het evangelie. En ze spreken het nou uit ook, en dat is nog verschrikkelijker. Haat is al erg, maar als je het nou uitspreekt, dan krijgt het nog gestalte ook, want het woord dat rolt voort. Niet waar? En de geest van de mens die draagt dat. Ruzie. Een afgunst. Jaloezie dus. Ik geef het maar even door, broeders en zusters, omdat de eerste helft van dit onderwerp besteed ik aan dit onderwerp. Aan dit stukje van de Bijbel, het Oude Testament. Ik ga nu naar het Nieuwe toe. Maar waarom genezen niet allen? Nou, daarom. Omdat ze niet, vult u maar in. En dan kunnen we naar voren lopen. Ik zeg, ja, zo'n gelovige man, dat is zo'n lieve zuster, en ga maar door. Ja, maar wie garandeert me dat? Wat heeft die lieve zuster voor wrok ergens in haar hart, of iemand iets niet vergeven? Of ze moet iets gaan doen van de Heer, ze doet het niet. Ze had al lang die brief moeten schrijven, met iets in orde te maken. Nou, en die broeder, dat is een ontzettende aardige man, maar daar zit iets wat God zegt. Nou, ik heb het aan, ik ben honderden, en letterlijk honderden keren bezig, om alles maar op de weg te brengen dat hij dat opruimt. Eerder kan ik niks doen. En hij doet het niet. Nou, God gaat nooit verder tot je voor het examen geslaagd bent. Dat zie je op de gewone scholen, in de Nederlandse scholen, niet waar? Je komt pas in de derde klas als je voor je tweede voldoende hebt. En als je die stof onder de knie hebt, nou dan ga je de volgende. En zo niet, nou dan blijven ze ook, dan moet ik een keer overdoen. Nou, hoeveel klassen moeten wij soms niet overdoen? Er zijn mensen die doen al honderden keren over een klas. Moet je vooral, een mens hardnekkig is, in zijn hart. En trots, vol eigenwaan en eigen dunk. En ik leg het maar in uw midden, broeder en zuster, want het gaat om de grootste dingen van het Koninkrijk Gods. Want als iemand in een geest tekort komt, dat kun je altijd nog niet zien. He? Dat kun je niet altijd nog zien. Dat kan door de menselijke vriendelijkheid kun je altijd nog een beetje misleid worden. Maar je kunt het wel zien in het lichaam. Never know. Dat is dus maar Exodus 15 indien. En nu ziet u ook meteen een groot patroon van antwoorden waarom genezen niet allen. Is het u duidelijk? Dan ga ik nu naar het Nieuwe Testament en ik wou zien met u in 1 Korinthe 11. In 1 Korinthe 11, daar gaat het over het avondmaal in de gemeente van Korinthe. Een pinkstergemeente, dus een volle evangeliegroep. Maar dan is het daar niet goed. U ziet in vers 29, wie eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, indien hij het lichaam niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en ontslapen en niet weinig. Indien wij achter onszelf beoordeelden, zouden wij niet onder het oordeel komen. Tot zover. Broeders en zusters, het avondmaal is in feite een maal, een maaltijd. 'S Avonds, het avondeten, avondmaal. En Jezus gebruikte deze avondmaaltijd om tenslotte een brood te nemen, te breken. Dan gaf Jezus aan het eind van de maaltijd, dat is dus gebeurd vlak voor zijn arrestatie, de laatste maaltijd die hij had, waarvan hij zegt, ik heb dit zeer begeerd. Daar is Judas ook nog bij. Dus tot de laatste seconden heeft Jezus Judas een kans gegeven. Dit is voor ons altijd nog een aanwijzing om mensen niet te gauw af te schrijven. Jezus doet het ook niet. En dan breekt hij een brood en dan geeft hij wijn. We weten dat dat het beeld is van zijn verbroken lichaam en de wijn van het vergoten bloed. Hij zegt het ook, dit is het bloed. Een nieuw testament. Een nieuw verbond geef ik u in mijn bloed. Doe dit tot mijn gedachten. Is het bloed dat voor u vergoten is tot vergeving van zonden, van velen. We zullen daar donderdag wel wat van horen bij het avondmaal. Maar waar het mij nu om gaat, dit is nergens als opdracht bekend in de Bijbel om het avondmaal te houden. Uit de mond van Jezus niet en van zijn apostelen niet, behalve van Paulus. Uitgerekend door Paulus hier weten wij dat het avondmaal een instelling is. Dat is ook wonderlijk. Anders zouden we het bij wijze van spreken nooit gehad. Maar hij weet van overleng dat hij zegt, zo dikwijls je dit doet, doe je tot mijn gedachtenis. En zodoende is bij de christenheid de viering van dit avondmaal met een besluit. De avondmaal was dan een liefdemaal geworden en tenslotte werd er dan een brood gebroken. En dat werd gedeeld als Het beeld, zoals wij het kennen. Wij doen alleen het beeld gebruiken en niet de maaltijd. Maar daar was het dus wel, dan ziet u hoe het gaat. En, wat en dan begrijpt u ook de wantoestand in dit beeld geplaatst. Ze komen bij elkaar, maar ja, dan eten ze van tevoren niet, want ze denken, we kunnen daar eten. Nou ja, en zoals je overal hebt, daar lopen elementen binnen. Je zou ze zelf niet uitgezocht hebben, maar ze zitten erbij. Alleen ze groeien niet hard en ze blijven achter en ze worden misschien zo zakken terug en worden weer wereldsgezind. Nou ja, Korinthe is ook een hele slechte stad, op seksueel gebied in het bijzonder, want je had daar de grote tempel van koningin Afrodite, waar dus gewijde ontucht gepleegd werd elke dag, in het kader van een valse eredienst dus, goddienst. Dus dat was een stad die was onrein van de buitenste tot de binnenste stoep van de stad. Dat was dus een zuigkracht van de wereld. Je kunt me nagaan, als daar een volle evangeliegemeente gesticht wordt in zo'n havenplaats. Hè, Korinthe, daar komen de krenten vandaan, weet je wel, wordt er nou genoemd. De verschepingsplaats van die vruchtjes. Een grote havenstaat, stad, een echte metropolis daar. Kijk, dan moet Paulus daar wel eens een correctie brengen. En nou is een van de verschrikkelijkste dingen dat daar elementen zijn teruggezakt, afgezakt. En die komen daar en die eten al het brood op. Dus er zijn er die gaan in een hoek zitten en die eten zowat al het brood op. En de anderen die hebben niet zo'n honger, maar die drinken al de wijn op. En wat staat er dan? Leest u maar even mee in vers 20. Dan kunt u dat zien. En wanneer gij dan bijeenkomt, dan is dat niet het eten van de maaltijd des Heren. Want bij het eten, bij jullie, neemt ieder vooraf zijn eigen deel. Zodat de een hongerig is en de ander dronken. Moet even nahouden in toestand. Ja, maar weet je wat het resultaat is? Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en er ontslapen er niet weinig. Zetten maar tussen haakjes achter voor hun tijd, niet waar? Want als het hun tijd zou wezen om zo met de vaderen te spreken, dan hoef je dat niet te noteren. Want dan weet je, het is hun tijd. Als het zo gesteld zou moeten worden. Wij doen dit dus niet zo met brood en wijn. Maar het gaat hier Paulus niet om alleen een dronken iemand, of enkelen, of mensen die met de maag vol zitten, maar het gaat om het beeld. Het beeld is geschonden. Er is geen inzicht, dat wil zeggen geen onderscheiding in het lichaam van Jezus. Het machtige werk van Jezus wordt geweld aangedaan op deze manier. Want ze komen bijeen met die maaltijd om het lijden, om de dood des Heren te verkondigen. Dat zegt hij. Zo dik als je dat doet, verkondigt gij de dood des Heren. Tegenover de vijanden in de onzichtbare wereld, nietwaar? Wij verkondigen de dood en de overwinning van Jezus Christus, dat doen wij. Zoals even ze zegt, wij zullen de veelkleurige wijsheid van God door de middel van de gemeente, aan de overheden en de machten. Die gaan snappen wat Jezus op Golgotha gedaan heeft bij het rijp worden van de gestalte van Christus in ons. Dat is de veelkleurige wijsheid God. En dan zegt Paulus, jullie hebben geen inzicht. Nou vraag ik u af. Nou moet je even scherp zijn met mij. Als we nu een organisatie hebben waar mensen bijeenkomen, waarvan een groot percentage onwedergeboren, ze zijn wel lid van de kerk, want ze zeggen ja op een stelletje paragrafen. Op een bulletin, op een manifest, dat wordt ondertekend, of een belijdenis, hoe je het noemen wil. En ze zeggen ja, nou dat doe je met je verstand en dus ben je dan lid. He, zou je niet belijdenis doen, zegt vroeger onze dominee tegen mijn jongste broer. He, want je wordt toch zachtjes, dan heb je je leeftijd wel om belijdenis te doen. He? En dat was in die toestand was je dan, dat was nog niet eens een slechte dominee. Die vroeg de meester nog of je nog een keer belijdenis wou doen. He, die wou ook nog wel over Jezus praten. Dat was nog een bekeerde man. He, maar het was je leeftijd. 19 jaar. We hebben organisaties waar grote aantallen mensen onwedergeboren zijn en gaan het avondmaal. Is er onderscheid? Is er onderscheid? Zal ik het u zeggen? Dit is de aantasting van de heiligheid Gods. Zo'n kerk wordt straks aan zichzelf ten prooi overgegeven. Vergis je niet. Ik zal u iets vertellen uit mijn leven. Dat heeft mij zo diep geschokt. Dat is mijn laatste avondmaal geweest in de kerk waar ik bij behoorde. Het is 10 jaar geleden, denk ik nu. Dat zal ongeveer 56 geweest zijn. Het is nu 66, ja. Dat ik in het orgel in de kerk waar ik was, met de andere organist. We deden het nu samen omdat er avondmaal was. Dat deden we al meer. Hij was eerst gegaan. Met de tweede tafel komt hij naar boven en ik zou naar beneden gaan, de derde tafel. Let u goed op, ik was zo gelukkig en blij. Ik was nog in de kerk, want de Heer had me daar nog een taak gegeven. Heb ik ook vervuld. Tot het niet meer kon. Maar
Toen was ik er dus nog in. Ik was nog voorzitter van de jonge lidmaten. Ik deed huisbezoek en ik was organist. Ik was volop in het werk, 10 jaar geleden. Maar ik was al 2 jaar ruim gedoopt in de Heilige Geest. Ik was enorm gelukkig en blij. Ik voelde me niet altijd happy daar, maar ik zag er een taak. En intussen had ik de opwekkingsgroep waar ik mijn voedsel haalde en opbracht. Ik ga naar beneden en ik was blij en ik had zo'n intens verlangen naar avondmaal. En terwijl ik de trap afga, zoemt er in mijn hart een stem: mijn zoon, gij zult niet aanzitten. Ik denk, dat is ook wat. Oh, ik dacht, dat verzin ik zelf. Dus ik loop door en ik kom beneden in het gangetje en ik zou de pastorie of de kerk inlopen en dan steek je het gangetje over. En er is een deur met glas en lood. Ik kon wel de kerk in kijken, maar als je erachter staat, kunnen ze je van de kerk zelf uit eigenlijk niet zien. En ik kom vlak bij de deur en toen klonk het als een bons in mijn hart. Mijn zoon, gij zult niet aanzitten. En toen was het even stil en ik schrok ervan. En toen sprak de Heer: zij ontheiligen mijn dis, want het merendeel is niet mijn volk. Heb je dat maar gehoord? Zij ontheiligen mijn dis, want het merendeel is niet mijn volk. En zo verwacht als ik hier zit, hoor, dit is gebeurd. En toen ben ik zo geschrokken, broeder en zuster. Toen sprongen de tranen in mijn ogen en ineens wist ik, het is afgelopen. Dat is ook wonderlijk. En ik stond daar als aan de grond genageld en het was even stil. En toen begon de dominee de derde tafel. En met zijn bruin doorrookte vingers zag ik hem die witte stukjes brood aan een paar mensen vlakbij uitdelen. En toen gingen de borden rond. En toen ben ik snikkende een poosje op de trap geweest. En toen was het voor mij iets verschrikkelijks. Want u mag het weten, ik heb lang van deze groep mensen en van deze kerk, als ik het zo zeg maar, gehouden. Je hebt er toch in gewerkt. Je hebt er zielen tot de Heer gebracht. Er zijn mensen genezen onder je handen. Er zijn mensen gedoopt in de Heilige Geest. Ja, maar toen werd dat verbroken. En wonder boven wonder. Dus heel kort daarna moest ik op het matje komen. En toen was het afgelopen met alles. Toen werd me alles zo van dit en van dat kwalijk genomen. Dat is te veel om te vertellen, maar hier heb je het avondmaal. Waarom is er zoveel ziekte? Ik zou een heel verhaal kunnen vertellen van een koster die getart heeft. Ik zal het in een paar woorden zeggen. In Goes. Een onbekeerde man. En ik speelde daar veel op het grote kerkorgel. En daar was een nieuwe hulpkoster gekomen. Ze hadden 2 hulpkosters. Die ene was weg en er kwam een ander. Die was net uit het boerenland gekomen. Met een heel ouderwets zwart pakje aan, van zijn grootvader denk ik, nog een trouwpak. Niet waar? En dat manneke dat moest meedoen. Een manneke van 25, 30 jaar. Moest alles nog leren, echt boerig, om mee te doen in die grote kerk. En wat gebeurt er? Na het avondmaal, hij zei tegen die andere hulpkoster, we zullen er geentje uithalen. Dus de kerk gaat uit en de mensen gaan weg en zij moet alles schoonmaken. Toen zegt hij, wij mogen altijd die restjes wijn opdrinken. Hij zegt, lust je wijn? Ja. Toen hebben ze die nieuwe hulpkoster, hebben ze dronken gevoerd. Ja, vergist u niet hoor. Dit is verschrikkelijk. Ze hebben hem dronken gevoerd. Dat die man ging over de kop naar huis. Enkele maanden later was er een reparatie aan de hete luchtverwarming bij ons in die hele grote kerk. Het is een hele grote kerk. Die is zeker net zo groot als de Bavo in Haarlem, weet u wel. En in dat grote luchtrooster, 3 meter diep, een grote betonnen put met een gleuf eronderin, schuin, kwam de hete lucht met een vaart die grote kathedraal binnen, hè, aan verschillende kanten van de kerk. En die moest gerepareerd worden. En dat deed iemand van buiten de stad. En die wist van heel de gang van zaken en ikzelf dat wij daar s'avonds wel eens doorliepen. Niet waar? En dat je dan over zo'n rooster moest lopen. Ook om op het orgel te komen als je ging studeren. En ik studeerde daar vaak. Maar intuïtief liep ik altijd om dat ding heen. Ik vond dat vervelend. Ik had altijd het idee, stel dat je een keer los zit. Hè? Dan zit je het aan tuimeling maken. En goed, op een avond, die reparatie is er. En die lui weten niet dat er s'avonds wel eens wat komt. En die leggen die roosters niet terug. Die gaan de andere dag verder. Dat was de bedoeling. En de koster, een man van misschien wel 120 kilo. Een dikke, brede, logge, zware man. Die komt op zijn gemak de kerk binnen schokken. Nou, die kent er wel op zijn duimpje. En door die grote ramen daarbuiten kreeg altijd nogal wat licht. Dus het was niet helemaal donker in de kerk. Maar dat zag hij toch niet. En dan ineens ploft hij naar beneden. Enkele maanden maar daarna, hoor. Hij ploft naar beneden. En daar valt hij 3 meter naar beneden met dat gewicht. En dan valt hij bewusteloos. En na uren is die eindelijk, hebben ze gezocht en toen kwam het. Nee, toen kwam er een ouderling die kwam in de kerk en die hoorde iets alsof die kreunen. En toen hebben ze met de zaklantaarn gekeken en toen lag daar de koster. Ik weet dat het zo gegaan is. En wat is er gebeurd? Toen hebben ze
De ziekenhuis is gekomen, hij is vervoerd, hij is 3 dagen buiten bewustzijn is overleden, zonder tot bewustzijn te komen. Kunt u nu begrijpen, broeder en zuster, dat voor mij het praktisch zeker is dat dit oorzaak en gevolg is? Je kunt niet doen met het machtige werk van Jezus Christus op Golgotha wat je wil. Het is geen spel. God zegt, ik zal ze. En dan is God vertoornd. En in de gemeente, en in de kerk, en in de organisaties, het is een troep. Vergeef me dat ik het zo zeg. God gruwt van deze dagen en je ziet het bergafwaarts gaan met de reuzenvaart. Er zijn weer zoveel gereformeerde dansclubs opgericht dit jaar. En je eist ervan. En er wordt maar gehuld en ze doen maar aan ecumenen hier en dingen daar. Hoe kun je dan met een Rooms instituut, met spiritisme, samen gaan praten over de weg van de Heer? Je begrijpt wel, en dan samen het avondmaal vieren. Er is geen onderscheiding meer in het lichaam des Heren. En ik laat het alleen maar zien, want ik heb er verder geen taak aan hoor. Ik zeg dat hier binnen de kamers. En op de zendingsvelden mogen ze onze gedachten daar best over weten. Dit is een luguber. En dan moet u niet zeggen, ik begrijp het niet, want dat was nou zo'n gelovige vrouw. U hebt kennis nodig, net zo goed als ik. En als wij met zieken bidden, dan doen wij naar het licht wat wij hebben. Maar elk leven is een leven op zich hoor. Daarom is in wezen genezing een zaak van de gemeente, want dat kennen de voorgangers, kennen de leden. Begrijpt u? Daarom ben ik zo blij dat bij Oral Roberts hoegenaamd geen zieken genezen zijn. 2 jaar geleden. Als dat gebeurd was aan massa, dan had ik de tent gesloten. Op Beukenstein had ik gezegd, heer, en wilt u me nou zeggen, hoe moet ik nou gaan doen? Want nou heb ik blijkbaar een verkeerde visie. Wij kunnen het niet, en hij wel. Is het nou zomaar een cadeautje, niet waar? Ik ken die mensen, die man die rookt nog, en die vrouw die is niet betrouwbaar met mannen, en die liegt, en die maakt schulden overal, en als je daar komt, dan kun je niet op een stoel zitten, want je kleeft eraan vast. Niet waar? Die is te vuil en te vies om naar te kijken, en dat noemt de hammer vol evangelie. En dan willen ze toch maar genezen, en ze snoepen maar, en ze betalen niks. En dan gaan ze maar weer naar een andere winkelier, en ze hebben alles op de lat zitten. En dat kan allemaal. En die komen daar, want ik heb ze zien staan. Wij kennen er nogal een beetje. En dan zie je die mensen nou, en dan kijken ze zo eens even verlegen lachend. Zoiets van, ja, je hebt al een keer met me gebeden, maar je hebt me ook wel een paar keer op mijn rammel gegeven. Maar dan gaan ze naar Oral Robert. Nou ja, die gaf ze een klap op haar hoofd, en dan ging ze maar. Hup, dan ging je maar. En intussen stond die grapjes te maken met zijn tolk. Nou, toen is er wat door mijn hart heen gegaan, hoor. Toen is er wat door mijn hart heen gegaan. Ik heb 1 ding geweten, dit nooit. Zo deed Jezus ook nooit. En zo wil ik het ook niet. En dan een zaal rondlopen om 200, 300, 400 mensen even een hand op te leggen. Het spijt me hoor. Ik hou veel van onze broeder en hij heeft voor mij vele dingen tot zegen gemaakt. Maar 1 ding weet ik wel, gelukkig dit niet. Het is een zaak van de gemeente. En in een opwekkingssamenkomst waar Jan Rappen zijn maat komt uit de wereld. Ja, maar daar doet God grote werken. En daar worden ineens soms mensen gegrepen via een genezing. En God weet daar, als ik daar genees, kan ik het hart grijpen. Nou, dat weet God alleen en daarom doet hij het. Fijn, je wel. Maar als de mensen alleen maar voor genezing komen, verder kunnen ze alles van God gestolen krijgen. Ze hebben de geneesheer niet nodig, maar de genezing, nou, dan houdt het op. Dan is het er niet. Kijk, begrijpt u, wij moeten zien de verhoudingen waarin het ligt. Want ik heb nu Exodus met u behandeld en ik heb nu Korinthe met u behandeld. Nou, nu wil ik nog een paar punten behandelen en dan kan ik u zeggen, dan is het nog maar een greep. Want dan ga ik eens kijken met u naar Jacobus. Het hele bekende gedeelte van Jacobus, hoofdstuk 5. Jacobus 5. U kent dat, neem ik aan, allemaal wel zo'n beetje. Jacobus 5. Dan lezen we deze teksten. Vers 14. Is er iemand bij u ziek? Laat hij of zij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de leider gezond maken en de Heren zal hem oprichten en als hij zonde heeft gedaan zal hem vergiffenis geschonken worden. Beleid daarom elkander uw zonden en bid voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel, doordat de kracht aan verleend wordt. Jacobus 5, 4 puntjes. A. Als je ziek bent en je bent thuis ziek, wat moet je dan doen? De oudste roepen. Maar als je nou oudste hebt die er niet in geloven? Anderen, ja, maar is het nou niet raar om van andere gemeenten mensen bij te roepen waar je niet bij hoort? Dat is toch een wangedrag? Ik bedoel dus, als er in de buurt een gemeente is, en je bent zelf lid van een organisatie waar ze dit niet doen. Dus je dominee en de ouderlingen komen niet, want daar geloven ze het niet in. Wat dan? Ik leg het maar in uw midden, want u moet mij goed begrijpen. Wij staan voor grote dingen. U bent geroepen om de wereld het evangelie mede uit te dragen in uw dorp en in uw stad. En u moet ook mededragen de kracht van het evangelie door de Heilige Geest. Om mensen te helpen, innerlijk en naar het lichaam. En als je dan gebonden bent aan een organisatie die allerlei ongeoorloofde dingen predikt en handelt, dan voelt u toch wel dat je 100% scheef zit. Dat kan God zijn zegen nooit oprusten. Nogmaals, je kunt in een organisatie blijven, er zijn hier verschillende. Je kunt rustig in je organisatie blijven onder één voorwaarde. Dan ook God zegen en de mijne ook, dat je elke keer als je de gelegenheid krijgt, overal tussendoor kruipt om te zeggen, mensen, dit is de evangelie. Dat is de enige manier. Dat is ook de enige manier om er meteen uit te rollen. Dan hoef je zelf niet te bedanken, want dat wordt wel gebeurd. Want je staat in de hele macht van vrome leergeest en demonen. Nou, je mag dus de oudste roepen. Nou, je bent lid, je hoort bij het huisgezin van de gemeente waar ze dit geloven. Als je dat nog niet bij behoort, dan wordt de tijd dat je er nu al bij gaat behoren. Want de tijd is kort. We hebben niet zoveel tijd meer. Er zit niet te hurren en te trekken aan nieuwe wijn en oude zak, want dat gaat toch niet. Het gaat nooit. Jezus heeft dat al gezegd en je kunt je bewusteloos werken. En dan je zegt, later, ik heb het je niet opgedragen. Wat zit je te mieren, wat bezit je met de doden? Gaat de wereld in en begint het volle evangelie. Oudste roepen. Waarom genezen niet allen? Omdat ze de oudste niet roepen. Nou, vult maar in. Ah. Omdat ze de oudste niet roepen. De oudste niet roepen. Als je thuis ziek bent, dan kun je twee dingen doen. Je kunt de dokter roepen. En ben je erg ziek, kun je ook de dominee roepen voor een stichtelijk woordje. Maar dat staat hier allemaal niet. Als je ziek bent, zet je geloof in werking en roep de oudsten die met jou op deze weg staan en deze inzichten hebben. Ja? U kunt misschien zeggen, ja, maar... Ja, dan kan de oudste wel roepen, maar ja, die ouderling zus en die broeder... Ja, neem je niet kwalijk hoor, daar ben ik nog niet mee klaar. Hij moet eerst maar naar zijn eigen vrouw en kinderen kijken. En weer een andere zal dat... En dan misschien zeg je wel mijn eigen voorganger, nou... Ja, goed, is een aardige man, maar... Dan kan ik u rustig zeggen, als u zo bent, mooi ze niet roepen, want dan klopt het bij u zelf niet. Dan klopt het bij jezelf niet. Ben ik mijn broeders hoeder in die zin? Als dat de oudste van de gemeente zijn, dan zeg ik, ik roep ze. Klaar. De Heer zegt, roep de oudsten. Er staat niet, je moet eerst eens kijken of ze op een gouden weegschaaltje door jouw maatstaf kunnen. Natuurlijk moet daar een christelijke norm zijn, maar in een goede, volle evangeliegemeente, daar zullen toch wel oudsten zijn. Die mee kunnen werken. Nou, daar spreekt hier de Bijbel over, dat is duidelijk. He? Als daar een oudste is die het niet goed zit, dan zult u, als u dat weet, zult u met de voorganger over moeten hebben. En dan moet je met feiten komen, je moet ook met die man zelf aan zijn. Nou, dat vind ik erg moeilijk. Niet waar, u rookt nog, of u doet dit, of u doet dat. Nou ja, dan moet je vragen waarvoor gemeente je zit. Als de oudste nog roken, niet waar, dan wil ik wel eens weten hoe zij de mensen moeten verlossen die nog roken. Als zij longkanker hebben, hoe moeten zij handen opleggen als oudste geroepen worden om zieken te genezen? Terwijl ze met de longkanker dadelijk lopen. Ik begrijp wel, dat is natuurlijk een wangedachte. Het gaat mij om de gemeente waar het volle evangelie verkondigd wordt, waar de voorganger en de oudste en de broeders mannen zijn die gedoopt zijn in de Heilige Geest, die waar in de Heer volgen en een voorbeeld zijn in de gemeente. Die onberispelijk, althans zoveel mogelijk, leven. Zo behoort het ook te zijn. Je moet een voorbeeld wezen. Dan roep je de oudste. En als je dit niet doet, nou... Dan mis je dus de aansluiting die de Heer hier geeft. B. Je moet je zonden beleiden. Dat staat er. Als je ziek bent, niet waar, dan moet je de oudste roepen. En als je zonden hebt gedaan, moet je zonden beleiden. Want voordat die zonden beleden zijn, kan God niet genezen. Dan moet eerst belijdenis zijn. En pas als de belijdenis en de vergeving plaats heeft gevonden, kan God ook genezing, dat wil zeggen vergeving aan het lichaam schenken. Genezing is vergeving aan het lichaam. Dat betekent dat wordt de wetteloosheid weggenomen. Die door mijn eigen schuld of op andere wijze in mijn lichaam is gekomen. En vele ziekten die zijn er door eigen schuld. Verkeerd omgaan met je lichaam, verkeerd voeden, enzovoort enzovoort. Tegen de natuurwetten zondigen. Je doet veel ziekten oplopen door je eigen schuld. Zonden beleiden, ja, dat is niet zo makkelijk. Misschien is dat ook een van de redenen, omdat de voorganger je kent, dat je hem niet roept. Dus ja, die roep ik niet hoor. En dan komen ze naar een samenkomst waar u spreekt, hè. En zeiden, nou, daar ga ik naartoe. Ik ga naar die voorganger. Of ik ga naar die broeder van het Beukensteenteam. Of ik ga enzovoort. He? En dan komen ze. Maar nou wordt die man, die wordt nou ook net door de Heilige Geest gelegd. En die zegt, waar komt u? He? Nou, ik kom uit die plaats en ik kom daar en daar. Heb u daar dan niet met u laten bidden? Ja, daar heb ik wel eens met me laten bidden. Maar ja, daar is niet veel kracht hoor. Zo. Maar dan ruik je op een afstand al. Niet de adem, maar de geestelijke adem. He? Kijk, dan zijn er vaak problemen. Begrijpt u hoe moeilijk het ook voor ons vaak is? Als wij ergens komen om te bidden voor mensen die we niet kennen. Het is goedkoop om overal maar een leer te brengen, een hand op te leggen en weer schop tegen de deur te geven en weg te gaan. Dat is het goedkoopste wat er is hoor. Maar ik ben altijd nog graag een conscientieuze bouwer. Ik heb graag contact met de voorgangers. Ik spreek graag in verschillende groepen in Holland. Maar wij hebben gedachten. En als ze mij uitnodigen, zijn ze ook broeder Sjaak. We hebben een paar gevallen in de gemeente en die hebben echt gehoopt als jij vanavond komt dat je met hun bidt. En wij staan erachter enzovoort enzovoort. Kijk, want ze kennen onze bediening. Kijk, dan is het heerlijk, dan kun je het samen doen. Dan gaat het niet om een broeder of om een gemeente, maar het gaat om de eer van Jezus. Maar dan genezen ze er. Vorige week nog een paar plaatsen meegemaakt. En dan wordt er van tevoren voor gebeden. En dan zegt die Sjaak, het was vorige week in Meppel. Nou, er waren een paar mensen die hadden van tevoren gebeden en gevast. En de voorganger ook, met zijn vrouw. Maar dat is mooi. En dan zei broeder Bos, die zegt, kijk, daar is voor gevast. Als jij ermee bidt, ze hebben gehoopt, niet waar, ook in jouw bediening, dat de Heer deze bediening zal zegenen, dat ze ook daarin, hè, want ze onderkennen toch ook wel ambten en bedieningen, die God dus inschelt. Nou, er waren een paar prachtgenezingen van mensen die de vroege beden gevast hadden. In de gemeente. Hè? God schenkt toch aan de gemeente ook krachten. Prijs de Heer dat ik dan toch een beetje kracht mag zijn en dat ik dan zie, niet dat doe ik even, nee, de Heer wil ook mij gebruiken om die persoon gezond te zien worden en Jezus wordt toch eer, hè? Jezus ontvangt het heil. De eer daar van de gemeente. Zonde beleiden. Waarom genezen niet allen? Omdat ze de zonde beleiden. Niet alleen tegenover God, maar ook niet tegenover de mensen. Ten derde, C. Zalven met olie. Zalven met olie. En wat is zalven met olie? Ik zal dit even uiteenzetten. Er is hier in deze samenkomst wat wij geestelijk noemen een zalving. Ja, hier is dus een versterkte kracht van de Heilige Geest, doordat wij met elkaar ons geloof samengebundeld hebben. En daar zit een geweldige toenemende factor van kracht in. Dus het is niet alleen de optelsom van ons geloof, maar daar zit een toename in van Gods kant. Een versterking, een bijzondere aanwezigheid van kracht. Goed, als wij hier dus bidden, dan heb ik echt geen olie nodig, want de olie drukt namelijk uit een bijzondere tegenwoordigheid Gods. Waar heb ik die olie nodig? Als ik geroepen word, als oudste bijvoorbeeld, met enkele, ben je een zieke die thuis ziek ligt. En die zegt, broeder wil je met ons komen bidden, want enzovoort. Goed. Ja, maar dan neem ik de olie mee. Want, en daar komt het geheim ervan, die olie, zegt de Heer, dan moet jij die zalven. Want die persoon kan niet in de gemeente komen, want die wordt ook in de week ziek. En je kunt niet elke ogenblik de gemeente samenroepen, niet waar? Die persoon wordt ziek thuis, bijvoorbeeld maandags, naar het gemeente gaat, wordt overvallen. En die vraagt om voorbeden en bezoek van de oudsten. Handoplegging, zalving. Wat betekent nu die zalving? De Heer zegt, en als je nu in zo'n geval bent, via Jacobus, dan, doordat je die krachtige aanwezigheid van de Heilige Geest met elkaar hier mist, die samenbundeling, ga daar nu heen. Zalf dan met olie, dan zal ik aan die olie die kracht verlenen, dat er diezelfde kracht is die anders in de gemeente hebt. Zoals wij bijzondere gemeenschap met Jezus lichaam hebben door brood, en met zijn bloed door de wijn. Zo hebben we nu een bijzondere aanwezigheid van de Heilige Geest in de olie. Zo heeft God het mij verklaard. En zo geef ik het u nou door. Is duidelijk? Ik zal hier nooit zalven, want hier is de kracht des Heren. Maar kom ik bij u thuis, alleen, maar dan heb ik de olie bij me. Want ik wil doen wat de Heer zegt. En die heeft het al vaak bevestigd. Daar heb je inzicht voor nodig. En dan staat er tenslotte. En het geloofsgebed. En het geloofsgebed. Dat is dus niet van. Heer, als het uw wil is. Zou u dan willen genezen? He? Dat is een klap in het gezicht van de Heer. Want het is de wil van God dat we gezond zijn. Allemaal. Zoals u hier zit. Het is zijn wil dat je functioneert naar de wil. Naar de wet en de natuur die hij voor het lichaam gesteld heeft. Het geloofsgebed, dat is uitgaan van Gods woord en daar sta je op en zeg, Heer, ik dank u dat u me gezond wil hebben. En ik wil het ook. Heer, en als er iets is, toon het mij. Als er iets niet is, Heer, toon het me dat ik het zal doen of ontvangen zal. Heer, u kunt op me rekenen, maar Heer, dit lichaam, het is ook voor u. En ik breng het, afgezien van de pijn en nood, maar ik wil dat het onder uw wil staat, dat u de Heer bent van mijn lichaam. Dan moet ik dat in alle opzichten dus toepassen. Van mijn leven, dat mijn lichaam van de Heer is. Zoals ik ook mijn ziel en geest aan de Heer heb gegeven. En dan sta ik in het geloof. Dat is het geloofsgebed. Dat je helemaal verdiept in de wil van God. Gebed des geloofs, met elkaar. Op de wil van God gericht. Niet wat wij graag willen, maar wat wij willen. En God heekant. Dat is punt 4. Waarom genezen niet allemaal het geloofsgebed ontbreekt? Of omdat de olie ontbreekt? Is duidelijk. Nog een enkel punt. De vrouw die 18 jaar gebogen loopt met haar rug. En Jezus werpt een geest van zwakheid uit. U vindt dat in Lucas 13, vers 10 tot 17. Ik zal het niet helemaal lezen, maar dan noteert u het maar in uw aantekeningen. Lucas 13, vers 10 tot 17, het stukje van die vrouw die 18 jaar verkromd was. En dat was een vrouw, dat kun je duidelijk zien. Daar staat, zij is een dochter Abrahams. Een dochter Abrahams, dat betekent in de Bijbel, ze is een gelovige vrouw voor die tijd. En zij bleef ziek. Nou, die kende die tekst ook hoor, van ik de Heer ben uw heelmeester. Wat dacht u nou? Dan, daarom is zijn dochter Abrahams, die kende de Torah wel. En wat dan? Ze komt binnen en Jezus drijft de macht uit. En nadat die macht uitgedreven is, een geest van zwakheid, oude vertaling staat een geest van krankheid, niet waar? Dus een macht die wetteloosheid brengt in het lichaam, de ziekte. Die macht wordt eruit gedreven en dan legt Jezus de hand op en richt haar op. Dus eerst de macht eruit en dan de genezingskracht erin. Hij doet twee dingen. Waarom genezen niet allen? Omdat de demonen niet worden uitgedreven. Zegt Petrus niet, Jezus genas allen die door de duivel overweldigd waren. Deed hij niet dag in dag uit duivelen uitdrijven en zieken genezen? Dat hoort allemaal bij elkaar. Ze vinden dat wij zoveel duivel uitdrijven. Ik moet eerlijk zeggen, ik zie er nog veel te weinig. Ik ben ook nog maar bezig, maar ik geloof dat er ook nog vaak, achteraf gezien, nog helemaal niet nauwkeurig allemaal is. He, ik doe mijn best en ik datgene wat ik heb, geef ik. He, maar ik weet ook, ik sta ook nog in de eerste klas. Ik wil ook groeien. En ik mag dan ergens een pas op u voor zijn. En daarom kan ik u helpen. Maar ik ben me bewust van mijn weinig nog hoor. Wij staan aan het begin van een machtige weg. We zijn er nog niet meer, we komen er wel vrienden. De weg is goed. He, en Jezus zal ons ook hier verder in leiden. De weg is goed. Maar dan moet je niet overal duivel uitdrijven. Het is begin. We zullen dagelijks in de strijd staan. Tegen wie? Tegen mijn oude ik? Nee, tegen de machten. Moet ik niet zeggen, je haalt in mijn duivelen zin. Ik zie er veel te weinig. Nou, dat is nou een macht doven. Geesten van doofheid. Geesten van blindheid. Denk aan staar. Tumor, struma. En kanker. Dat zijn weefsels die worden gevormd door demonen. Dat is leven in een leven. Dat is nou precies wat ze niet mogen. Een macht die ten uit het stof van het menselijk lichaam een nieuw weefsel maakt. Tumor, struma, kanker. Dat zijn leven, dat is een leven in een leven. Dus een stoffelijk iets waar een macht zijn werk in doet. Begrijpt u? Nou, dat hij nou iets van ziekte. Staar is een macht. Doofstom is een macht. We hebben een doofstominstituut te bouwen. We moeten die kinderen verlossen. Begrijpt u wel? Dat is zuivere macht hoor. Je kunt zeggen, er is een hapering in de hersenen, of in de kleine hersentjes hier en de grote daar. Ja, je kunt het allemaal wel medisch verklaren, en althans proberen te verklaren. Maar de Bijbel zegt dat dit wetteloosheid is vanuit de Satan, zijn macht. En als wij die machten gaan drijven, dan gaan de mensen weer spreken. Het is een grote macht. Maar we gaan, de tijd komt dat we dat ook doen. Dus duivel uitdrijven, er is dus onderscheiding voor nodig, maar ook een toerusting, een kracht. En om duivel uit te kunnen drijven heb je dus behalve inzicht ook een zuiver en rein leven nodig. Het is nog niet iedereen niet gegeven om duivel uit te drijven hoor, want dat vraagt een heilig leven. Dat vraagt een heilig leven, want dan moet je dicht bij de Heer leven en blijven. En je moet nauwgezet leven, want ik ga je vertellen, anders dan drijf je geen duivel uit, zo dun is een potloodje niet. Want ze lachen om je, want het zit niet in je mond. Het zit in de kracht hier. De kracht van de geest. En de kracht die hieruit gaat door de Heilige Geest en door je duivelleven, die functioneert. Die is effectief in de hemelse gewesten. Volgende punt, waarom genezen niet allen? Door gebrek aan geloof bij anderen. Door het gebrek aan geloof bij anderen. Denk aan het verhaal van de jonge man die door zijn vrienden door het dak lieten zakken. Hè? Die werd door het dak neergelaten voor Jezus die in dat grote huis, grote villa aan het spreken was. Een staaltje van brutaliteit, waren echte provo's. Hè? Van hun tijd, ze braken gewoon een heel dak van een ander open en bang, daar ging die knaap. Aan een paar touwen op een matje naar beneden. Nou, en Jezus honoreert het, hun geloofsziende. Sprak tot de geraakte. En als dus iemand niet geneest, dan kunnen wij gauw zeggen, ja, maar je hebt geen geloof. Maar mag ik zeggen, de andere kant, wij kunnen ook zeggen, ja, dan heb jij het ook niet. Want er staat ook hun geloofsziende, zei hij zo. Begrijp je dat dit ook op ons gezonde mensen slaat allemaal? Wat ik nu zeg, waarom genees niet allen, dat sla ik op mijzelf ook toe, omdat ik ook allen nog niet kan genezen. Daarom is die weg zo bloedernstig dat wij gaan onderzoeken. De geestelijke weg die ook in de stoffelijke wereld zijn zegen af hebt. En dan zegt hij tegen die man, ga heen en zondig niet meer opdat u niet iets ergers overkomen. En nu zijn er mensen die gaan heen en die zondigen wel weer. Waarom genezen niet allen? Omdat ze weer gezondigd hebben. En daar ken ik voorbeelden van die bij Osborne genezen zijn. En ze zijn weer teruggegaan naar magnetiseren. Ik ken een man die was genezen van een blind. Hij is potdicht met zijn oog. Hij roept om ik zo ongeestelijk als mijn schoenen. Niet waar? En ik voel mezelf geloof dat die man op aarde nooit meer geneest. Ik zei niet dat u verloren gaat, maar je geneest nooit meer. Ga heen en zondig niet meer op dat u niet iets anders overkomt. Nu kunt u mij blijven bidden. Je zegt, ik snap het niet. Waarom? Nou, daarom. Ziet u het nou? Er zit heel wat aan die genezing. Ik weet niet of u het nu begrijpt. Nou, het volgende punt. Tekort aan geloof bij de zieke zelf. Want dat mag natuurlijk ook een keer genoemd worden. Gebrek aan geloof. Bij de zieke zelf. Uiteraard. We hebben mensen die... zondag was dat eentje. Was dat niet zaterdag of zondag? Een manneke dat ik zeg... weet je nu dat God je genezen wil? Dat het zijn wil is? Ja, weet ik niet. Ja, gaat dan maar terug. Kun je niet meer herinneren dat er zondag met weekend zo'n man was? Oudere man althans. Die heeft met een van de broeders een gesprek gehad. Ik weet niet hoe het afgelopen is. Maar kijk. Daar moet je dus van overtuigd zijn. Dat je weet dat het de wil van God is. Het is het geloof. En wat is nu geloof? Geloof, is dat alleen maar de kennis waarvan je aanneemt dat Jezus je ziekte gedraagt en de wil om te genezen? Nee. Want kennis is verstand. Voor bij je zielenleven. Je wil, je gevoel, je verstand. Je verstand en je wil. Het hoort ook bij het zielenleven. Maar geloof is een functie van de geest. En een geest identificeert zich met het woord van God. En hoe ontstaat nu geloof? Als ik dat woord van God waarneem, dat is de eerste facet van geloof. En ik laat dat woord in mij doorwerken. Vandaar dat ik zoveel Gods woord moet lezen. En ik laat het in mij doorwerken. Dan krijgt dat woord steeds meer plaats in mijn hart. Dat wordt mijn eigendom. Het is alsof het gezaaid wordt op de akker van je hart. In de grond gaat. En het ontkiemt en het komt boven. Dat is geloof. Dat is één met ons. Ik hoop dat u dat goed verstaat. Iets wat je ziet, dat heb je nog niet. En geloof ontstaat in je dagelijkse gemeenschap met Jezus Christus. Geloof ontstaat in je dagelijkse gemeenschap met Jezus Christus. En door het lezen van zijn woord. God zond zijn woord en hij genas hen. Nog een punt. Waarom genezen niet allen? Omdat de gaven van genezingen nog ontbreken. U ziet, er zit heel wat op mijn pijlkoker vanavond. De gave van genezing. En er was kracht des Heren tot genezing, zodat hij kon genezen. Lucas 5, vers 17b. We hebben dat al eerder even genoemd. Jezus kon genezen omdat er kracht was. Waarom is die kracht der genezing er niet altijd? Door ongehoorzaamheid, door onrijpheid, door kleinheid, door slordigheid in het gemeenschappelijk leven met Jezus. Door slordig om te gaan met de mensen in je gemeente. Door weinig naastenliefde te laten groeien. Door eigenlijk altijd naar een gemeentelijke samenkomst te komen om zelf een zegen te ontvangen. Puur egoïstisch. In plaats van opgebouwd te zijn, naar de samenkomst te gaan, vol tongentaal, opgebouwd in het geloof en een zegen te zijn. Zodat als die voorganger, die misschien heel beroerd week heeft gehad en slecht gedisponeerd is, die staat ineens voor een gemeente die 100% is opgebouwd. heeft nog nooit zo'n forum gehad. En als hij klaar is met zijn preek, dan heeft God al allemaal zo kunnen doen dat die prediker is bovenop en de gemeente staat ook op de berg. Nou, dan naar de berg Sion. Halleluja. Waarom genezen niet allen? Omdat ze de zonden tegen het lichaam niet opgeven. Roken bijvoorbeeld. Verkeerde seksuele gewoonten. Te veel of te weinig eten. Enzovoort, enzovoort. Je kunt je kapot eten hoor. Menig mens graaft zijn graf met zijn tanden. Dat is een staande uitdrukking in de medische wereld. Omdat ze de zonden tegen het lichaam niet opgeven. Roken. Te veel of te weinig eten. Drinken. Alcohol. Te weinig rust. Enfin, ga maar door. He? Onregelmatig leven. Er zijn allerlei zaken waarvan je op een ogenblik kunt zeggen, nou kijk, dit klopt niet. He? Dit zou ik willen laten gelden vanavond als een antwoord op de vraag waarom genezen niet allen. En God zegen u erbij dat u bij het naslaan later ook van dit onderwerp uw inzichten zo gaat verdiepen dat het je eigendom wordt en dat je scherp staat op de bres voor de eer van Jezus' naam, ook ten aanzien van de genezing. Halleluja. Amen.